próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Waar ging het mis met de autobeurzen? En zijn we klaar voor de Formule 1 in Zandvoort? Dit is De Uitlaat met Roy Kluivert en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van ons werk en de automotorwereld. Voor ik begin even een oproep. Als je vaste luisteraar bent, vergeet dan niet je te abonneren via je favoriete podcast app. Dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Marco, op het moment dat deze podcast online komt, rijden de Formule 1 coureurs hun trainingrondjes op Zandvoort. En dat is zowaar wel eens eerder gebeurd in mijn leven, maar het was nog zo jong dat ik zelf op een soort van trapauto zat. Ik vind in basis gewoon superleuk dat het weer in Nederland gebeurt. Wat is jouw indruk?
Laten we daar de luisteraarsvraag van maken voor deze week. En dan speel ik even luisteraar en dan kom ik er de volgende podcast op terug. Als de vraag is, maakt het mij uit dat het in Nederland is? Nou, nee. Of het nou in Nederland is, België of aan de andere kant van de wereld. Ik wil gewoon graag een spannende wedstrijd zien. En waar de baan dan ligt, waar het op gebeurt, dat interesseert me verder niet zo heel erg veel.
Oh ja.
Ik ben alleen een beetje bang dat Zandvoort, ik vrees dat het niet de spannendste wedstrijd wordt. Zeker niet als het droog blijft en daar lijkt het toch wel op. Inhalen kan de Tarzanbocht. Heel misschien is een andere lijn. Pakt uit de foto van een bocht en je bent heel dapper dan de Audi S. Dat je echt meteen de deur dichtgooit als hij teruggaat linksaf. Maar verder inhalen op Zandvoort. Het is lastig, denk ik.
Oké, okay, nee, maar dat ben ik met je eens. Ik denk dat de circuit gewoon niet groot genoeg is en de rempunt niet hard genoeg daarvoor als je kijkt. Maar dat, ik heb het toch zelf een soort nostalgisch gevoel, van nationalistisch gevoel bij van, het is toch Zandvoort, dat kennen we goed. Daar rijden we zelf redelijk vaak voor testen met sportieve auto's en fotografie. Het is een baan die wij kennen en dat daar dan gewoon het belangrijkste autosportevent ter wereld neerstrijkt. Dat vind ik wel vet, ja. Dat vind ik wel kicken. Okay. Maar dat heb jij helemaal niet. Nee. Dat boeit je echt helemaal geen bal.
Nee, het boeit me echt helemaal niet. Oh. Nee, echt niet.
Oké. Okay.
Het is grappig dat je dan op tv dingen ziet waar je zelf ook wel eens bent geweest. Maar dat is ook niet de eerste keer dat ik dat zie. En verder, ja, wat ik zeg, het gaat mij meer om de wedstrijd dan wie er wint of waar het gebeurt.
Oké. Okay. Ja, kijk, bij de rest van de baan heb ik dat wel, als je maar zeggen. Maar nu, wellicht omdat ik zo vaak op Zandvoort ben geweest. Dus ik een beetje met een autoliefde keer begonnen. Toen ik daar een keer, een podcast, een rijtraining kon doen met Alfa's vanuit Duitsland. Een van de event. En dan ging ineens je wereld open wat auto's kunnen en hoe leuk dat is. In een 156 GTA. En dat ik, ja, we zijn ook vaak voor bijvoorbeeld fotografie van ook een hot hatch test van, goh, laat dat hier eens op circuit doen, is toch leuk. En dat je dan 's ochtends aankomt op een Zandvoort wat een helemaal leeg is en dat je even meldt bij receptie van, oh ja, van auto je komen, ja hoor, nou hier is de sleutel of het hek staat er open en ga je gang. En juist als dan zo stil is op circuit, je hebt het hele, en dan ga je het eerste rondje even verkennen, weet je wel. Ja, dan krijg ik zo'n geweld, dat vind ik wel kicken, ja, ik heb wel met die baan.
Ja, ik herken dat gevoel wel, dat je inderdaad op zo'n enorme lap asfalt bent waar je in principe zo hard kan als de auto het toelaat en dat het ook mag. En daar hangt toch altijd een bepaalde sfeer op circuits die je gewoon nergens anders. Weet je, een beetje de geur van benzine zit daar gewoon in het asfalt getrokken.
Ja.
Maar dat heb ik op Portimao bijvoorbeeld, heb ik dat net zo goed als op Zandvoort.
Ja, maar kom ik wel heel vaak.
Ja, nou ben ik daar inderdaad vaak geweest. Ik ben er al een paar jaar niet geweest. Dus als er importeurs luisteren en er moet nog een circuit uitgezocht worden, ik zou wel weer eens een keertje naar Portimao willen.
Ja.
Maar dat dan toevallig in Zandvoort is en dat toevallig in Nederland is, dat ik heb dat gevoel niet. Maar dat is een beetje hetzelfde. Er zijn mensen die enorm fan zijn van Max Verstappen en het heel belangrijk vinden dat Max Verstappen wint, want ja, dat is een Nederlander.
Mm-hmm.
En voor mij gaat dat absoluut niet op. De afstand tussen mij en Max Verstappen is gevoelsmatig niet kleiner dan die tussen mij en Lewis Hamilton, omdat we nou toevallig hetzelfde paspoort hebben. En het gaat mij er meer om dat.
Heb je ook met Nederlands elftal, bijvoorbeeld voetbal? Ik maakt niet uit wie er wint, wie goed voetbal speelt.
Weinig.
Dat kan hoor, je hoort het wel eens vaker. Ik ben wel fan van Nederlands elftal, ik ben ook fan van Feyenoord, zeg maar, en ik ben fan van Max Verstappen.
Ja, nee, ik ben niet. Voor het Nederlands elftal, ik vind het leuk vaak omdat de sfeer, het hele land is dan ineens stil. Iedereen achter de televisie allemaal het Nederlands elftal aanmoedigen. Die sfeer die heeft wel wat, maar de kwalificatiewedstrijd die kijk ik meestal niet eens. Het is alleen de eindtoernooien die ik dan geinig vind. Dus dat, en ja, dan gaat het toch ook vaak meer om de sfeer eromheen dan dat het nou per se het Nederlands elftal is.
En met Max heb je dat minder?
Nee, ja, ik vind Max een aanwinst voor de Formule 1. omdat het een coureur is met buitengewoon veel talent. Het is er echt eentje van de buitencategorie. Mm-hmm. En hij is ook niet bang om dat talent te benutten, zeg maar. Het is niet dat hij denkt van, nou, met kampioenschap in het achterhoofd laat ik voor de tweede plek settelen als hij een kans ziet om hem te winnen.
Nee.
En die mentaliteit...
Die brengt wel reuring, hè? Hebben we gezien de laatste paar races.
Dat, daar komt nog eens bij dat hij ook voor de camera... Nou ja, hij is niet zo van de diplomatieke antwoorden.
Nee, hij durft wat te zeggen,
precies,
ja.
Dat vind ik leuk. Ja. Maar dat vind ik van iemand als Kimi Räikkönen, vind ik dat ook bijvoorbeeld leuk. Weet je, het geeft show aan de Formule 1. Ja. Dit zijn toch de...
Echt persoonlijkheden en dat...
Het zijn de snelste coureurs ter wereld, in principe.
Ja.
En daar mag wel wat... Er mag een randje gevaar omheen hangen. Hoe zou ik het zeggen? Ja, een zekere mate van arrogantie mag daar ook wel bij horen.
Het is
geen arrogantie als je de beste bent.
Ik had ook met Tom Coronel, die had het over. Ik zat erbij, terwijl er iemand anders ook dat uitlegde van dat is een verschil ook met andere sporten. Hè? Van als je kijkt naar topvoetballers en de echte top, en dan bij wijze van spreken de Cristiano Ronaldo niveau en daar net één treetje onder, dan heb je er zo nog, kan je misschien nog 20 mensen noemen of zo bij alle clubs verspreid en in Europa. Maar Formule 1 is van, ze zijn allemaal wel een keer kampioen geweest in hun jeugd of daarna. Want anders, het is zo'n top van zo'n kleine piramide wereldwijd.
Nee, de tijd dat je met heel veel geld de Formule 1 in kwam, terwijl je eigenlijk het talent niet had om zijn auto te besturen, dat ligt van een beetje achter ons. En er zitten uiteraard wel mensen
Mousepin,
die...
Ja.
maar ook daarvoor geldt. Kijk, voor de wat oudere kijker, die kan zich misschien Ricardo Rosset nog wel herinneren uit de jaren 90. Die kon gewoon echt niet met de Formule 1 auto rijden.
Nee.
Die kon dat ding gewoon echt niet onder controle houden. En niemand als Mazepin. Hij was er niet gekomen als zijn vader niet heel rijk was. Nee. Daar ben ik van.
Maar dat geldt wel voor meer coureurs.
En dat geldt denk ik voor een Lance Stroll bijvoorbeeld ook. Ja. En dat geldt voor Nicolas Latifi.
Maar je moet even goed kunnen rijden.
Maar inderdaad, dat is niet het niveau Ricardo Rosset. Nee. Echt niet, bij lange na niet.
Nee, maar je moet even goed kunnen rijden. Alleen als je dan ook nog veel geld hebt, dat vergroot je kans.
Je kansen, absoluut. Maar iedereen
die zonder Jumbo of Max het gered had. Je moet, hoe goed je ook bent, je moet toch sponsors meenemen.
Het gaat er niet om wat je kent, wie je bent, maar wie je kent. Dat gaat absoluut op. Money talks, bullshit walks en alle andere platitudes. Weet je, het gaat allemaal op. Alleen als je binnen 107% kan kwalificeren van Lewis Hamilton in die Mercedes, dan kun je serieus sturen.
Nee, dat is het. Hè. Die 107% regel die zegt al genoeg. Want ik zou nog wel eens... We hebben twee collega's, Sander van Essen en Michiel Willebrand, die hebben voor mij allebei een keer een Formule 1 auto gereden. Hè. Er zijn van die programma's van Renault, dat je zo'n auto van pak meet 8 jaar oud of zo. En dan begin je even in een Formule 3 en dan een paar rondjes oefenen. En dan eigenlijk mag je dan, als het aandurven, zeg maar, mag je 2 of 3 rondjes in een Formule 1 auto. Ik zou het wel eens willen... proberen.
Ik ook.
Nou,
het goede nieuws voor jou en mij is, het kan.
Ja.
Het kost wel serieus. Ik heb het wel eens een keertje... Ik ben nogal een lastig iemand om cadeaus voor te kopen. alles wat ik graag wil in het leven, dat heb ik wel zo'n beetje.
Ja.
En toen zat ik op een gegeven moment eens te filosoferen van, nou ja, stel nou dat ik al mijn vrienden vraag voor, jongens, voor de komende 10 jaar hoeven jullie niks meer te kopen, gooi het allemaal op één hoop en koop één keer iets echt heel, heel groots, heel gaas, weet je wel.
Ja.
Toen dacht ik, nou, dan zou ik wel eens een keertje Formule 1 willen rijden.
Ja.
Dus toen ben ik eens gaan zoeken. Het kan voor, nou, pak een beet, €5.000.
Dat valt me nog mee. Ik bedoel, het is niet zo weinig geld is, maar het is wel, het is niet zeg maar de Richard Branson naar Space. Dat is duurder.
Nee, het is niet dat je nou tonnen en tonnen mee moet nemen. Ja. Nee, ongeveer €5.000-6.000, dan kun je een Formule 1 auto van pak een beet 20 jaar.
Ik vind het echt niet eens zo duur. Ja,
vijf rondjes.
Want autosport is al zo bizar duur en het valt me nog mee, ja.
Krijg je 5 rondjes plus inderdaad een oploopje in een Formule Renault en een Formule 3000. Zoiets weet je wel, dat ze een beetje weten dat het kan.
En waar doen ze dat, weet je dat?
Hoe heet het? Manicure.
Oh ja.
Dat ook wel een baan is. Ja. Nou, daar kun je ook niet heel veel raar.
Nee, het is niet te zeggen van, we doen het in Monaco op de vrije trainingsdag of een uurtje.
Nee, het is wel, maar dat is iets waarvan ik denk, nou, als je dat nou echt graag wil en je gaat er gewoon voor.
Ja, dus vind ik dat ze moeite om voor te sparen ook.
Precies,
50 euro is aan te sparen. Ja. Dus noods, als je extreem fan bent en je spaart 15, dus ook over die niet veel, je spaart 15 jaar of zo.
En dan kun je dat doen, weet je wel. En dan, dat zijn wel auto's van 20 jaar geleden. Dat maakt het voor mij dus alleen maar gaver, want toen reden ze nog met de V10's. Ik heb geen idee op wat voor banden het bijvoorbeeld staat.
En die gaan ook wel hard, die V10.
Oh ja, nee, dat zal zeker het probleem niet zijn. Maar veel zal zitten ook in de banden, denk ik. Ik denk niet dat ze de slicks gebruiken of de grooved tires die ze toen hadden van in de race packs zoals ze toen waren. En dat maakt natuurlijk enorm veel verschil voor de snelheden, met name in de bochten. Maar het feit dat je één keer zo'n V10...
En in de bochtsnelheid zal het nog... Want ik denk alsnog... We zijn ook geen echte coureurs, hè. We hebben nooit echt echt hoogwaardige cup-auto's gereden of wat dan ook. Maar ik denk dat we alsnog geen idee van je rijdt als net een sportwagen. Zo, we hebben alsnog geen idee, denk ik.
Oh,
als
je
remt of de bocht induikt, dat je denkt, dit had ik niet zien aankomen.
Ik denk als je...
Die dingen zijn zo snel.
Dat, maar ook de banden. Ik denk als je de snelste straatauto die jij en ik ooit hebben gereden, als je die in één keer op echte slicks zet, dus niet semi-slicks, maar echte racebanden, dan
gaan we al
dan denk je ineens van, oh, wat sta ik snel stil? Ik had 20, 30 meter later kunnen remmen, dan was het nog goed gekomen.
Ja.
Dus wat dat betreft. Maar terug naar Zandvoort, Max. Nee, ik heb dat nationalist. is hij gewoon niet. Ik kijk net dus zo
en
lief
voor
Max naar
niet, en voor het circuit ook niet, zeg maar.
Nee, ja, ik kijk wel, hoor. Net zo lief naar een Lando Norris of een George Russell. Dat zijn wat mij betreft een Charles Leclerc. Dat zijn volgens mij dat zijn de namen die de komende 5 à 10 jaar samen met Max Verstappen dat kampioenschap gaan definiëren.
Ja.
Ja, als Hamilton maar niet wint. Want dat begint een beetje eentonig te worden. Voor de variatie en voor de sport.
Nou, maar dat is dit te doen al. Ik bedoel, al hebben ze alleen maar die ruzies al Silverstone. Van het is natuurlijk, hè, van de, ik kom zo op terug dat een aantal Nederlanders waren ook nogal boos. Maar er gebeurt wat. Ik bedoel alleen dat in Hamilton zorgen maken, begint te knijpen. Die man is een paar keer wereldkampioen. Het is inherent dat je op een gegeven moment het niet meer wordt. Alleen hij moet voor het eerste keer aan de bak.
Ja, nou, maar alleen dat al. Je zag het in Baku. Dat hij in één keer, weet je, het is niet des Hamiltons om te vergeten dat de break magic er nog op staat.
Nee, ja.
Maar ja, weet je, hij heeft, ja. Nou, met de uitzondering van het seizoen 2016, toen Rosberg natuurlijk kampioen was. En die strijd was echt heel veel. Maar daarna, sinds Bottas naast hem rijdt, hij rijdt met gemak in de snelste auto.
Mm-hmm.
Hij is met gemak sneller dan zijn teamgenoot. Dus ja, dit klinkt, je hoeft er niet hard voor te werken. Tuurlijk is het hard werken. Een Formule 1 auto besturen is altijd hard werken. Maar de kans dat hij wereldkampioen werd, was de afgelopen 4 jaar... wel echt heel groot. Ja. Hij moest heel gek lopen, wilde dat niet het geval
en
zijn.
Hij zou iemand die ook de veilige weg kon kiezen. Hè? Dus dan was, ik weet even niet meer welk circuit, dan was dat Max toen ook afvloog. Dat hij heel veel risico nam in de regen ergens, was vorig seizoen. Ik weet het niet meer. Was heel nat en toen denk Hamilton wist toch te pakken door gewoon net even wat voorzichtiger. En Max die ging er gewoon voor en die pakte een paar inhaalsessies. Ja. En ik spinde die het wel. Welke baan was dat nu? Ik weet even niet meer. Nou,
maar dat is wel typisch wat Verstappen heeft moeten doen. Die rijdt in een auto die structureel langzamer is. En dan zul je altijd op 107% van wat die auto kan moeten rijden.
Ja.
En ja, dat gaat wel eens een keertje mis.
Ja.
En zeker als de omstandigheden dan wat verraderlijker zijn. Ja, dan is een foutje snel gemaakt.
Ja.
En die foutjes zie je nu ook bij Hamilton. En dat is leuk. Dat maakt het spannend om naar te kijken. Zo'n race als Baku, dat is wat mij betreft, dat is perfect. Het blijft spannend aan het kampioenschap. Er zijn dingen gebeurd. Er is sensatie, er is drama.
Mm-hmm.
Ja, dat is wat ik graag zie.
Nee, eens.
Ja, liever dan dat Max Verstappen met 2 vingers in zijn neus wereldkampioen wordt.
Het wordt nou heel mooi weer. Nou ja, een aantal hardcore fans die zullen zowel naar Spa zijn geweest, nu naar Zandvoort gaan. Nou, die hebben op zich wel recht op een klein beetje zon, denk ik.
Ja, die hebben genoeg slecht weer gezien. Het is wel jammer.
Het mag grootste angst zijn dat er zoiets Spa dan ook wordt geschrapt. Terwijl het is natuurlijk verder een fantastische baan. En dat is.
Ja, Spa zullen ze denk ik niet schrappen.
Nou ja, het heeft wel eens eerder dat het een beetje op de rand stond met geld en zo. Ja,
altijd, alle Europese circuits staan altijd op de rand.
Ja.
Maar Spa is dermate iconisch dat ik kan me dat niet voorstellen.
Dat is wel heel ongelukkig, hè, dit.
Ja, ik denk wat me waarschijnlijk lijkt is dat ze zeggen we gaan Spa op een ander punt op de kalender indelen. Bijvoorbeeld in juli, als de kans op nat weer wat kleiner is. Kijk, Spa in de regen, het zijn wel de mooiste wedstrijden.
Zeker.
Kijk naar een 1998, dat is misschien wel samen met Canada 2011 een van de beroemdste nat weer Grand Prix die ooit verreden zijn.
Dat met die enorme crash bij de start?
Ja.
Dat is meteen Lando Lassoers. Ja.
Dat echt gewoon, ik geloof dat er 14 auto's bij betrokken waren.
Ja, dat was echt bizar, ja.
Dat is echt,
en ik kon niet eens zien door de spray. Je zag een soort misthoop en zag je allerlei onderdelen uit.
Ja, Coulthard die over een afdekputje begon te glijden. En daarna was het één grote karambol van de ellende. Ja, maar dat is wel.
Het is wel voor mensen kijken, hè. Van de ene zijde, van zolang iedereen maar levend uitstapt, is het wel.
Er raakt niemand gewond, inderdaad. Ja. En er is veel schade. Het was sensationeel.
Ja.
Ook de rest van die wedstrijd was trouwens.
Trouwens, die crash moest ik ook aan denken, want ik weet nog dat ik heb één keer een race gereden. Misschien dat als mensen. Ik heb op Zandvoort een keer in de Max 5 Cup gereden, in de eerste generatie MX5's toen. Ik kan het niet nalaten zeggen dat ik toen derde ben geworden, waar ik nog steeds heel trots op ben. Ik heb één keer gereden en een keer podium gehaald, dus de bucketlist vinkjes.
Heb jij niet ook een keertje in de Dacia Logan Cup gereden?
Nee, dat was Michiel in Roemenië.
Michiel? Okay.
Ja, die is een tweede geworden volgens mij. Terwijl achteraf leek dat hij een los reservewiel in zijn kofferbak had. Dus dat was best knap dat hij toen.
Dat is inderdaad.
Kijk, Michiel focust inmiddels op de Classics. Maar Erik Toekomt, die is ook een keer tweede geworden op de paasraces in de Ibiza Cup. Met groot startveld. En als hij weer een beetje zou trainen, is hij echt wel sneller dan ik. Dat is echt een coureurtijger. Die kent geen angst, zeggen ze
nee,
ook.
Nee,
die kan echt gewoon. Dus die heeft echt wel in de vingers. Maar toen ben ik. Ik door misstand ook uitgenodigd om weer een gastrace te rijden in de nieuwe Max 5 Cup. Nieuwe Max 5 op Spa 1,5 jaar terug. Tenminste, ik denk, ja, dat was dan bijna 2 jaar terug. Eind 2019, nog net voor corona. En dat zag ik eigenlijk niet zo zitten. Ik denk, ja, Spa is een heel snel circuit. En ik heb die bucketlist gedaan en ik word ouder en ik heb ook een gezin. En ik dacht, ja, ik ben ook geen echte coureur. En de risico's, nou, prompt is toen de leiderkampioenschap is toen inderdaad zijwaarts in de flank gereden. Nadat die spinde naar Eau Rouge. En ook als je die crash bij Ske Visser zag, hebben die gezien?
Ja. Maar Lando Norris natuurlijk een kwalificatie, hetzelfde verhaal.
Ja. En dan denk je, ja, ik dan zoveel respect voor de mensen die het aandurven. Want dat die bij Ske Visser en zo, dat allemaal goed is gegaan. Het weer van spin is één ding, maar als er iemand dan vol in je rijdt, ik kreeg toch wel even een beetje benauwd van weer, hoor. Als ik dat dan zie, dat vind ik wel.
Ja. Ja, wat zou ik ervoor zeggen? Ga een keertje naar de motor TT op de Isle of Man kijken. Ja. Dan weet je helemaal wat gestoord, wat gestoord is.
De motorrijders op Macau, voordat de WCC rijdt, zeg maar. Ja, maar dan een paar doden per jaar. Ja. Ja, en gewoon NASCAR en zo. In Amerika waren ze af en toe in de hekken met 400 km per uur. Dat ook. Eerst spinnen, dan met 400 km per uur dat ook hier in de flank komt en zo.
Nee, het is hetzelfde. We hebben een collega, fotograaf en schrijver, Luc Verbeke.
Ja.
Fervent motorrijder en heeft vrij diep in die motorsportwereld gezeten. En die zegt ook wel eens, die gasten die op de Isle of Man rijden, die willen ook maar twee dingen. Die willen seks en motorrijden. Ja. Nou, dat kunnen ze daar allebei. En verder interesseert het ze gewoon niet.
Nee. Ja, en af en toe vliegt er een tegen naar huis. En dan is het motorpak zeg maar, om de boel bij elkaar te houden. Ja,
dat is letterlijk wat het is. Als je de ritje open doet, dan stroomt hij weer uit, vloeibaar en wel. En ik kan me daar niks bij voorstellen.
Nee,
ik rijd zelf motor. En het gaat ook echt niet altijd netjes 50. Het gaat ook niet altijd netjes 100. Maar ik kan me er niks bij voorstellen.
En dan zoek je het wel heel erg op. Hè? Maar dat geldt ook voor free climbing en caving. Die mensen die, weet je wel, van ja...
Base jumping.
Ja.
Ja.
Dat soort dingen. Het is een risico voor de kick.
Ik zou het niet doen. Overigens een keertje meedoen aan een echte wedstrijd, een echte race. Ik heb het nog nooit gedaan. Het lijkt me wel heel leuk. Inderdaad wel in iets van de Mazda MX-5 Cup, niet gelijk Formule 3000 of zo, weet je wel. Iets wat nog enigszins past bij het talent waar ik over beschik. Maar inderdaad, professioneel coureur worden, nee, het heeft me ook nooit.
Ik heb heel veel respect, nee, mij ook niet hoor. Het is gewoon, ik heb ook niet de wil en de drive om het te halen.
Nee, discipline ook niet trouwens.
Collega Sander van Es, die in het verleden echt op hoog niveau het heeft gedaan. Prijzen, Nederlands kampioen, Europees kampioen, karting en zo. Ja, en die kan ook wat. Hè. Die heeft een Le Mans auto ook gereden voor een verhaal. Echt de LMP1, zeg maar.
Ja die kan besturen.
Ja, met karten was het altijd... Er was een reine toeschouwer, zeg maar. Die haalde in als hij wilde. Dat was echt...
Welke plek zou ik eens nemen?
Ja, met toch wat extra kilo's inmiddels. Ja, heel knap. Nou, even terug naar de squeeze, want we dwalen leuk lekker af. Maar goed, dat mag in de podcast. Wat ik dus leuk vond, we hebben over Zandvoort gehad. En die baan kennen we. We kennen zelfs een klein beetje de nieuwe baan.
Ja, we hebben vorig jaar gereden met een 911 Turbo.
Ja, want we zijn dan toch dan maar even een rondje.
Dan maar een rondje.
Door de kombochten, wat wel leuk was. Maar er zijn natuurlijk veel meer squeeze op de wereld waar Formule 1 wordt of werd gereden. En ik dacht, laten we eens kijken waar we dan eigenlijk gereden hebben op die banen. Maar in de buurt beginnen. Jij hebt een keer Spa gereden, maar dat was niet met de auto.
Nee, ik heb een keertje op Spa gereden, maar dat was alleen Eau Rouge en Radion. Op een grasmaaier.
Okay,
maar dan wel de snelste grasmaaier ter wereld.
Ja, van dus, hoeveel pk dat ding? Van Honda?
Die had zo'n VTR 1000 blok, dus dat zal 150 pk zijn geweest, denk ik. Ja, het ding was ook niet normaal mee te rijden, want je hebt natuurlijk een wielbasis van een halve meter ongeveer en een spoorbreedte van 30 centimeter. En dan 150 pk, het was nat. Het was ook niet... Ik ben niet zo graag bang. Want uiteindelijk, weet je gaat zo hard als dat je zelf wil op zo'n ding. Maar dit was wel dat je al met 30 al zoiets had van... zo oncomfortabel.
Heel apart.
En ik had toen nog geen motorrijbewijs. Dus ik moest een heel motorpak aan. Dat je denkt van, ja, maar dit is ook maar een heel dun laagje leer.
Ja.
En dat beschermt me niet als ik de vangrail inga, bijvoorbeeld.
Nou, als je geen motorrijder bent, dan is het even wennen. Ik had het met zo'n Can-Am een keer met zo'n motorpak. Dat ik ook het wel even wennen vond op 130.
Ja, het is gewoon echt anders als je niet omringd wordt door blik
of
carbon. Dan is snelheid ineens een heel andere, heel andere beleving.
Ja.
Uiteindelijk ben ik wel een paar keer wat harder door Eau Rouge en Radion gegaan op de snelste grasmaaier ter wereld. Maar om nou te zeggen dat ik Spa gereden heb, nee. Dat kan ik niet lemen.
Ja, nee, ik ook helaas niet. Ik heb wel een keer meegereden op Spa met iemand die een beetje kan. Sebastian Vettel heeft mij een keer een rondje meegenomen in Infinity, waar hij toen nog net een week zat voordat hij de overstap maakte naar Ferrari, volgens mij. En was zeiknat ook. En omdat het echt een flying lap was, heb ik dus ook niet Eau Rouge ooit gereden. Want natuurlijk de pituitgang zit daarna en de pitingang ervoor. Ik ben wel nog een paar keer geweest ook voor als toeschouwer. Ik zou het wel graag een keer doen, zeg maar. Het is wel echt een hele vette baan.
Ja.
Om te zien.
Spa staat ook wel, zeg maar, Spa voor het echt, staat ook wel op het verlanglijstje.
Ja.
Net als Silverstone, heb jij wel gereden?
Het halve circuit met een McLaren 675 LT. Met sommige bij dat het is zo groot daar. Het is echt heel veel asfalt. En dan kom je ook aan, en het is ook heel breed, het circuit. Echt gewoon, voor je voerrij daar is gewoon vier keer zo breed als Zandvoort, sommige stukken. En zeggen, hier rechtsaf. En denk ik, het is nu alsof ik een soort betonvlakte van een vliegveld rijd. Rechtsaf, maar waar is dan de baan? Want ik zie alleen maar asfalt. Want er is ook net een soort heuveltje voor het eind van de bocht, dat je ook niet kan zien waar je dan heen moet.
Ik ben ook altijd, als ik naar Silverstone zit te kijken, ben ik ook altijd kwijt waar ze rijden.
Ja.
Op andere banen weet ik, oh ja, dat is bocht zoveel. Ja. En dan gaan ze nu linksaf, weet je wel.
Maar je moet nog steeds wennen aan het vernieuwen van het circuit. Op het oude had ik ook door videogames gespeeld, had ik veel meer in mijn hoofd. En het scherm natuurlijk verlegd. En de startfinish aan de andere kant. En sindsdien ben ik het een beetje kwijt.
Ja, ik ook. Dan zit ik echt naar te kijken. En ik denk, waar zijn ze nou? En wat ik bij Silverstone altijd vind, je ziet nergens zo goed hoe hard die dingen eigenlijk gaan als op Silverstone. Als je ze dan de bocht in ziet duiken, dat je echt denkt van, maar je moet toch een stukje afremmen. Anders haal je dat toch nooit.
Ja.
Nou, dat bleek bij Max Verstappen dan ook wel. Maar.
En het leuke was daar, het is zo groot, want ze hebben dus ook zoveel gebouwen, ook omdat het oude start-finish is. Er ook allemaal nog pitboxen en zo, het is ook gigantisch. En ik mocht die auto toen eerst op de openbare weg rijden en toen op het circuit. Maar het is al dat circuit afkomen, van Zandvoort heb je één tunnel en ga je uit de paddock. Maar daar heb je dus allerlei tunnels en hekken en de afkomen ging wel, want ik volgde de pijltjes van exit. Maar toen moest ik terug naar het circuit, de navigatie leidde me alleen maar naar een soort ingang. En ik dacht, ja, maar dit is niet de ingang waar ik was. Dus ik ging toch maar om tunnel door. En er stond ineens allerlei dichte hekken. En toen kon ik niet meer de weg terugvinden door alle paddock. Omdat sommige hekken waren dicht, sommige open. Dus geen belde, ja, waar blijf je nu? Ik zeg, ja, ik ben in de buurt.
Maar ik ben op Silverstone. Niet... Ja, maar dat is net zoiets te zeggen, ik ben in Flevoland.
Ja, dus dat, maar het hele, ja, de baan zelf echt niets, niets deden ze daar. Want ze wilden vooral, wat eigenlijk wel saillant is. Want meestal, als wij snelle sportwagens circuit testen, dan zorg ze dat je niet al te hard kan. Er wordt wel eens met pionnen chicaan gezet vak voor een te snelle bocht. Hè, om toch een beetje snelheid uit te halen. Maar McLaren heeft toen juist op Silverstone gedaan om te laten zien hoe die downforce was van die 675 LT.
En zul je toch een beetje tempo moeten maken.
Ja, en wat vaak overal Engelse instructeurs zijn ook zo gestoord. Die gaan altijd naast je zitten. Terwijl, je kent mij niet, je weet niet wat ik doe. Er zit geen tweede setje pedalen als ik besluit niet te remmen als ik 80 bij een herpin aankom. En die Alcalmus, ja, die heeft nog goed geleid van deze bocht. Ik hier of je niet. En dan lift ik per ongeluk, terwijl ik ergens met na 260 gewoon moest insturen. Zegt hij, don't lift. Ik zeg, nou, ja, als je niet erg vindt. Weet je al, omdat ik bouw het even op. Maar ja, was zo'n auto op zo'n circuit was wel geweldig. En omdat je dan toch meer aan die downforce capaciteiten... omgekeerde bijvoorbeeld. Ik heb ergens begin mei of april of zo met de Maserati MC20 gereden op het Autodrome de Modena, of zoiets heet het.
Autodrome de Modena, ja.
Ja, heel klein, Mickey Mouse baantje. En heb je een auto met 600 pk. Denk je, ja, het is gas, ga remmen. En dat was dan het rechte stuk. Dus ik denk, ja...
Eigenlijk ongelooflijk, hè? Dat ze dat soort auto's ontwikkelen op zo'n baan.
Nou ja, hij zou misschien ergens ontwikkeld zijn. Maar de journalisten lieten snel voor op die baan. Terwijl de uitloop was ook zodanig. Ik zag nog alle bandensporen de muur in. Want zoveel uitloop was het ook niet. En die auto moet ook van zijn downforce hebben voor een deel. En denk, ja, dat kon ik hier niet echt proberen, zeg maar. We zijn een beetje het circuit van Mathé, als je dat kent. Maar qua,
nee, dat ken ik dan weer niet. Maar ja, je hebt er wel vaker over verteld. Dat dat zijn inderdaad van die baan. Ik vind het ook ongelooflijk.
Het is leuk voor een Golf GTI, weet je. Of eigenlijk liefst nog kleine Clio RS. Ja. Of een mini Cooper, weet je. Daar is een topbaantje voor.
Ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat ze nog steeds op de Hungaroring rijden. Dat is ook zo'n baantje van je denkt, wat doe je daar met de Formule 1? Die dingen zijn 2 meter breed. Dus als ze met z'n twee naast elkaar rijden, dan zit er eentje al met z'n wielen in het gras, weet je wel.
Ja.
En ja, dat is ook zo'n baan van als het regent is leuk. En anders dan wordt het al heel snel wordt het een optocht. Hey, maar verder nog van de kalender van dit seizoen.
Portimao is natuurlijk toegevoegd. En dat circuit kenden wij eigenlijk al goed voordat Formule 1 er reed. Ja, geweldig circuit. Het viel qua race helaas toch wel tegen.
Ja, ik ben bang dat Portimao in die zin heel erg vergelijkbaar is met Zandvoort. Als je er zelf rijdt. En nou ja, ik heb nooit in de Formule 1 auto gereden. Maar ik kan me voorstellen dat het in de Formule 1 auto nog veel gaver is. Dan is het echt top. Mooie baan, hoogteverschillen.
Die blinde bochten. Zandvoort.
Ja, dat is allemaal heel bijzonder. Maar om er naar te kijken.
En op puur Formule 1, hè, dat race in lagere klasse is wel leuk op Zandvoort. Dan lukt het wel bij de Audi S.
Maar die zijn minder afhankelijk van de downforce.
Exact, ja.
Je moet eigenlijk, wat je eigenlijk moet hebben op zo'n circuit is een hele langzame bocht waar de downforce niet speelt.
Ja.
Dan een heel snel rechtstuk met een DRS-zone en dan weer een hele langzame bocht. Want je kunt met moderne Formule 1-auto's gewoon niet goed volgen.
Nee.
Ik heb wat dat betreft goede hoop voor de Formule 1-auto's van volgend jaar.
Ja.
Die schijnen echt een stuk dichter. Die schijnen, ik geloof maar, een derde van de downforce te verliezen als in het kielzog van een voorganger rijden.
Slim, ja.
Ik hoop dat dat weer wat races oplevert waarbij je wel wat dichter kan volgen in snelle bochten, zodat je ook echt een inhaalactie kunt gaan voorbereiden. Verder nog? Circuits van dit
Kota, Circuit of the Americas in Austin. Heb ik ook gereden. Ook prachtige baan.
Zeker, hele mooie
heel
baan.
Hoogteverschillen.
Ja, een van de weinige moderne circuits waar de wedstrijden leuk zijn en die ook echt bijzonder zijn om zelf te rijden.
Ja.
Nog dingen op van de huidige kalender waar je nog zou willen rijden?
Zit ze zoeken er nog in?
Is dit jaar gecanceld?
Ja, maar daar wil ik wel heel graag een keer rijden.
Die stond dus bij mij op het vlak.
Het lijkt me geweldig van het verleden, hele setting daar. Ja. En het is een prachtige baan met alle facetten zitten erin. En dat weet ik ook, het voelt ook als heilige grond, dus daar wil ik ook nog een keertje rijden. Dat is helaas niet geweest. Ik heb wel nog Bahrein gereden. Goed voor Formule 1 op zich wel. Leuke baan om auto's te testen. Gewoon ruim opgezet. Ja, alleen de omgeving is een beetje saai en daardoor slaat het wel dood.
Ja. Ik heb trouwens... heb ik op Abu Dhabi gereden? Nee, ik heb niet op Abu Dhabi gereden.
Dat is straatcircuit ook, toch?
Nee, Abu Dhabi is deels... Dat is trouwens een volle baan. Yas Marina Bay Circuit. Dat is echt
Het samen zo bij dat je tussen de gebouwen door en zo...
Nee.
Ik heb Estoril gereden, maar dat is wel de vernieuwde baan.
Ja, ik wou net zeggen. Ik heb ook op Estoril gereden, maar het circuit wat wij hebben gereden is wel wezenlijk anders dan waar ze in het verleden met de Formule 1 op hebben gereden.
F1-baan Nürburgring. Heb ik een keer gereden. Heel lang geleden hoor. Maar,
heb ik ook gereden.
Jij GT3S toch?
Ja, klopt. Heb ik inderdaad ook gedaan.
Ook leuke baan?
Ja, zeker.
Ja.
Ben daar ook nog... dat was de allereerste Formule 1-wedstrijd die ik zelf keek. Waar ik live bij was met mijn vader toen ik 12 jaar oud was. Dus toen lag
Hij ging gaan bedoel je? Echt, leuk man.
Dus dat is wel een belevenis. Maar goed, tot zover de Formule 1.
Ja.
Denk ik maar.
Nee, want veel meer kan ik niet van de F1-banen. Kan ik even niks bedenken wat ik nog meer...
Ik eigenlijk ook niet.
Nee.
Nou, volgens mij zijn we ook al wel weer een tijdje...
Zijn lekker afgedaald. Maar goed, het leeft ook. Ik ben echt heel benieuwd hoe het allemaal gaat uitzien. Ik kijk wel uit naar... naar dit weekend. Goed, dan wil ik even terugblikken op de vorige podcast. Want hebben wij het gehad over de fijnste benzinemotoren. En ook
fijnste verbrandingsmotoren.
Daar
lag ook precies het pijnpunt.
Ja, want jij noemde onder meer met fijnste brandstofmotoren opstaan de 3.0 TDI. En ik zag her en daar hele hoop boze reacties. Maar het had vooral te maken dan met Dieselgate en de betrouwbaarheid van die motor.
Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Want ik snap het. Maar...
Als we even onderbreken, dit is ook een mooie quote van Bre... alweer Brevoort, die had even al vaker de podcast goed beluisterd en ook een keer bekritiseerd, maar in elk geval neemt de moeite om te reageren, wat we altijd zeer waarderen. Maar hij zegt, hij wil fundamenteel zelfs bezwaar maken tegen het noemen van de 3.0 TDI. In de beste lijstje, deze motor hoort alleen voor te komen in de meest belabberde technische oplichterij ooit lijstjes. Het is de stamvader van de Schummeldiesels,
ja,
zegt hij.
Is waar. Maar het ging even niet over de meest fraudeleuze motoren. Het ging over de fijnste motoren om mee onderweg te zijn.
Ja.
Betrouwbaarheid is daarbij, weet je, als ik nu een 3.0 TDI koop, dat is wel een wezenlijk andere motor dan 5-6 jaar geleden. En of die nog steeds zo onbetrouwbaar is, zou kunnen. Maar dat weten we niet. Het kan ook zijn dat die heel... Ik bedoel, de Laguna was ook op een dag heel erg onbetrouwbaar. En de generatie die daarna kwam, die was heel erg betrouwbaar. En Toyota heeft ook wel eens een dieseltje gebouwd wat niet zo heel erg betrouwbaar was. Dus met alle respect, we kunnen geen uitspraken doen over de betrouwbaarheid van motoren die zich nog moeten bewijzen. En de 3.0 TDI van nu is een hele andere motor dan die van 5-6 jaar geleden.
Ja.
En ik denk dat je er gevoeglijk vanuit mag gaan dat de Schummel software er inmiddels wel uit
is. Oh ja, want er zijn zoveel RDE-metingen over gegaan. Real driving emissions, dat lukt echt niet meer. Die zijn wel goed.
Nee, dat denk ik ook wel. En het is natuurlijk hartstikke terecht dat Volkswagen daar een heleboel boetes, rechtszaken en andere ellende van aan de boek krijgt, want het is gewoon fraude.
Ja.
Maar het verleden moet je op een gegeven moment wel het verleden laten, vind ik. Misschien is het ook wel een fundamentele discussie. Mag je films met Kevin Spacey nog bekijken? Omdat je weet dat Kevin Spacey dingen heeft gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen.
Ja.
Is American Beauty daardoor een minder goede film geworden? Ja,
nee.
Ik vind van niet.
Nee.
Maar ik accepteer dat anderen zoiets hebben van maar je moet iemand die dat soort dingen heeft gedaan ook niet meer in het voetlicht zetten. Ze moeten daar geen geld meer aan mogen verdienen, et cetera. Nou, ik respecteer dat standpunt. Ik sta daar anders in. En hetzelfde geldt voor de 3.0 TDI-motor. Het feit dat dat de stamvader is van alle Schummel-diesels wil niet zeggen dat A, die motor nu nog een Schummel-motor is. En B, het maakt hem niet minder fijn om mee te rijden.
Ja. Waarvan akte. Wat verder, wat me opvalt, hoe mensen allerlei motoren noemen die niet meer verkrijgbaar zijn. Hè? Van de Alfa Busso V6 en zo.
Ja,
en,
de S54 zescilinder in de E46 M3. Maar ja.
Maar dat was niet de vraag. Hè. We wilden naar wat nu nog te koop is. Die ik nog wel langs komen is de V8 uit de huidige Corvette. Vond iemand?
Het Smallblock.
Ja. Het is wel, ik heb de C8 niet gereden. In de C7 wel. Want ik heb een soort van technisch misschien wel wat. Hè, een soort van gelijk aan elkaar. Dat is wel een gaaf ding, ja.
Ja.
Echt wel NASCAR sound en zo.
We
noemden ook die Jaguar V8. Ja. Is ook niet de modernste blok. Maar wel. Het was echt, alleen je moet niet met automaat hebben. Maar kan het doen met handbak. In die, er kwam wel goede sound uit, hoor. Dat is wel echt wel een gaaf ding, ja. Even kijken wat nog meer leuk was. Ook eerst nog een paar dingen. Ging ook heel veel in ook over het feit dat jij elektrische sportieve auto's niet weet te waarderen. Maar er zijn zowel harde voor als tegenstanders van. Kijken wat voor...
Ik kan me voorstellen.
Ik dacht dat ik nog een ander blok zag, wat ik nog wou noemen.
Voor sommige mensen, ik snap wel dat het voor sommige mensen aantrekkelijk is om met heel veel vermogen te rijden. En dat gun ik die mensen ook van harte. Alleen voor mij, ik reed toevallig gisteren met de nieuwe MG Marvel R. De performance versie met 288 pk. Mm-hmm. ik rijd mezelf gewoon echt in drie bochten wagenziek.
En, ja, herken ik een beetje hoor.
En dat is niet... Ik ben natuurlijk niet de maatstaf waaraan we de waarheid zouden moeten afmeten. Alsjeblieft niet. Maar voor mij, ja, ik kijk er niet naar uit. En misschien dat het over 5 jaar ook wel anders ligt. Voor hetzelfde geld ontwikkelt volgend jaar een fabrikant accutechnologie die 2/3 lichter is bij behoud van capaciteit. Dan wordt het een heel ander verhaal.
Maar ik ben met je eens. Dat waagstiek herken ik ook wel. Omdat er moet zoveel massa worden gedempt. Ja. En dat doet toch iets. De beweging door in je auto en ook in je lijf. Ja. En,
Je evenwichtsorgaan voelt gewoon dat er dingen niet gebeuren die in een lichtere auto niet gebeuren.
Ja, we hebben natuurlijk ook een jaar geleden alweer... dat we een nieuwe 9 Turbo S tegen een Taycan Turbo S hebben gezet. Niet zo vergelijk met de Tesla, meer is vergelijk. En hoe goed die Taycan ook was. En als totaalauto zou ik hem ook liever hebben gezegd. Maar als je dan echt hard ging in de bochten, dan deed die Taycan wel iets met je hoofd dat die 911 Turbo niet deed.
Exact. En dat heb ik. En dat is overigens niet voorbehouden aan elektrische auto's hoor. Want ik heb het aan boord van een RSQ8 heb ik het ook. Ja. Ik bedoel, het is hartstikke knap dat het kan met zo'n auto. Ik heb het met de Porsche Cayenne heb ik het ook. Ik heb het met al die grote zware SUV's heb ik het eigenlijk wel. Ik heb het zelfs met een Mercedes AMG GT 4-door. Ja. Dat is ook zo'n enorme lel van een auto. Nou, dat weegt ook, ik denk 1800 kilo of zo.
Ja.
Het is iets minder snel, omdat die auto niet hoog is. Dus dat doet toch iets minder met je evenwichtsorgaan dan een auto die wel wat hoger op zijn poten staat. Maar ook daar, die reed ik op het Circuit of the Americas. En na 5 rondjes dat ik wel zoiets had van, nou, ik ben wel blij dat ik niet al te zwaar geluncht heb, zeg maar. Ja. Want al die massa die om je heen blijft bewegen.
En vooral als op krappe wegen heb ik het ook wel. Hè? Dus als je mooie glooiende bocht in de Eifel is niet. Maar als je dan de kleine Italiaanse weggetjes met een groot ding, dan is het wel heel veel hairpins. En dan wordt het wel ineens vermoeiend rijden.
Of in Engeland, met alleen maar heggen aan de zijkant. Ja. Dat je op een gegeven moment niet meer weet waar de horizon zit.
Ja. Dat, ik ken het wel een beetje.
Dus dat is een puur persoonlijk punt. En als andere mensen daar anders over denken, dat snap ik heel goed.
Hey, dan... wil ik even hebben over de IAA, die ook zo'n beetje nu gaande is, als deze podcast online komt. Want de IAA is niet meer in Frankfurt, maar in München. Nou, daar hebben we het kort al eerder over gehad. Maar verder lijkt die beurs ook helemaal niet meer zo over auto's te gaan, maar over mobility en mobility solutions en car sharing. En daar vind ik wel iets van. Want kijk, de autorij is al lang geleden van de kalender verdwenen. Maar als ik dan naar allerhande tuningbeurzen ging in Ahoy en zo, stond het daar toch ineens zwart van de mensen. Dan denk ik, er is echt nog wel behoefte om naar auto's te kijken.
Ja, maar...
Maar die auto's halen ze volgens van die beurzen weg.
Ja, maar ik denk dat ermee te maken heeft dat op een tuningbeurs zie je hele unieke dingen. En nou is uniek is een heel gevaarlijk begrip. Dat is net zoiets als wat een schattige baby, omdat je eigenlijk vindt dat het kind gewoon hondslelijk is. Mm. Maar je kunt niet naar de lokale autoboulevard om in principe een identieke auto te zien. En voor iets als Geneve of Frankfurt, daar zie je dan de nieuwe Golf. Nou ja, je kan ook naar je lokale Volkswagen dealer gaan, dan zie je ook de nieuwe Golf. En dat voegt dus voor de liefhebber denk ik minder toe dan zo'n tuningbeurs waar je echt dingen ziet. Sommige van die mensen die zijn echt een jaar bezig en die hebben dan een Corolla met vleugeldeuren en neon eronder en een geluidsinstallatie met meer vermogen dan de motor. Het is niet mijn cup of tea, maar het is in ieder geval uniek. Je ziet het niet bij de lokale Toyota dealer. Dus daarvoor gaan mensen wel. En er zijn vaak ook driftshows en allerlei demonstraties over...
Nee, oké, je denkt dat het gewoon die interesse er niet is voor normale nieuwe auto's, nieuwe straatauto's.
Nou, ik denk dat het interesse er wel is, maar ik denk dat je daarvoor niet per se naar een beurs hoeft te gaan. Want dat kun je elders zien.
Oké, okay. Ja, makes sense. Ja, ik heb eigenlijk het idee dat omdat de focus zo is gegaan naar... Het moet allemaal uitbreiden naar mobiliteit. Terwijl als je gewoon van elk redelijk aanwezig merk... elke mogelijke auto neerzet, dat je gewoon het hele nieuwe gamma te zien krijgt, dat er toch wel genoeg mensen zijn die daar een interesse in hebben.
Nou, kennelijk niet.
Nou ja, ik heb dus eigenlijk het idee dat de focus was, kijk, meteen de rij was ook veel te duur, want die en dat geldt voor mij ook voor IA en zo, dat die automerken die betaalden zich helemaal blauw voor zo'n beursstand, want ze hebben liever een tandartsbeurs waar ze ook 2000 euro voor kaartje hebben. Dus dat, maar dan denk ik, kan het er niet op een goedkopere plek, dat je naar, daar, hoe heet het ook weer, in Twente, waar dat beurscomplex zit, iets van de Hardenberg, geloof ik.
De Twentehal of zo?
In Harden heb je ook zo'n vakbeurs, weet ik al, zit voor de autosector en zo. Van, is daar niet goedkoper, kan het dan niet daar? Op Salon van Brussel lukt het ook nog steeds. En zeggen ze ook altijd, ja, dit is een verkoopbeurs. Hoewel het schijnt de praktijk wel mee te vallen, maar dat meer gaat aanbiedingen die dan eigenlijk bij de dealers zijn. En vanuit de sector was dan de klacht ook op een gegeven moment, ja, we kijken dan en uiteindelijk verkopen we veel te weinig nieuwe auto's naar aanleiding van die beurs. Maar dat, mijn visie is een beetje dat het een korte termijn gedachte is, omdat er komen heel veel mensen die kunnen helemaal geen nieuwe auto betalen. Maar die komen er wel om hun autopassie te uiten. En die kan je dan ook weer doen groeien bij de jeugd. En dat, nou, die mensen kopen weer occasions. En dan vertaalt ze weer in een goede restwaarde. Ik bedoel, anders koopt iemand wel gewoon een Toyota Yaris. In plaats van, weet ik wat, een Golf GTI van 7 jaar oud. Zeg maar zeggen, je moet dat ergens beginnen.
Ja, maar
dat je dan zegt van een week naar de beurs verkopen we niet meer nieuwe auto's. Nee, ja, zo werkt het niet. Het is toch meer een soort lange termijn plan moet dat zijn.
Ja, ik denk dat je goedkoper uit bent en meer die doelgroep aanspreekt als je je nieuwe Golf GTI in Forza Horizon 3 stopt. Digitaal,
ja.
Dan wanneer je zo'n autobeurs
Maar kan ook, en ik bedoel, je moet zo'n ding weer terug.
Ja, maar het is denk ik te duur.
Maar als je kijkt naar de... En ik geef toe, dat is natuurlijk het hogere segment. Maar er was een tijd, ze zegt, de jeugd heeft niks meer met auto's. Die wil alleen maar iPhone en verder niks. Nou ja, als je nu kijkt wat er met in de autospottenwereld gebeurt. En natuurlijk, dat is de supercars in dat. Maar opnieuw, je moet ergens beginnen. Hè. Je begint, kijk naar Lamborghini. En ontdek je zelf zo'n Golf GTI. Kan je, en dan straks een elektrische ID3, je GTI, weet ik wel wat. Maar
dat betwijfel ik. Weet je dat ik dat echt betwijfel? Ik denk dat die autospotters, en dat gaan we een keertje uitzoeken. Dan gaan we gewoon een keertje met een Audi R8 en met zo'n Audi RS e-tron GT gaan we door de Kalverstraat rijden. Kijken waar meer autospotters op reageren.
Die e-tron heeft meer
Ik weet vrij zeker van niet.
Ik heb de afgelopen 4 jaar heb ik geen enkele nieuwe testauto zelf aangegeven in Audi e-tron.
Oh, dat geloof ik ook wel. Maar ik denk dat dat die autospotters die er echt speciaal voor naar het kruispunt in laag
gaan. Ik vind dat wel trouwens een leuk verhaal om... dat zou leuk als zo'n R... Ik vind dat wel leuk.
Dat gaan we doen.
Dat, te doen. En dan
gaan wij met z'n tweeën door de Kalverstraat rijden, kijken wie er meer foto's krijgt. Ik durf te wedden dat het die R8 is.
Ja.
Want ik denk dat het gewoon een beetje lawaai moet maken. Dat weet ik bijna wel zeker. Maar dat gaan we uitzoeken.
Dat is wel een leuk iets om te... Want ook de e-tron is ook hotter dan bijvoorbeeld een Porsche Taycan, zeg maar. Het was gewoon echt die e-tron, die was zo... Misschien omdat hij ook nog nieuw was.
Ja,
maar ik ben bijna van de weg gereden door Audi's A5, die niet op staat te letten.
Maar
zo
Audi-rijders hebben dat op de een of andere manier heel sterk.
En Seat-rijders bij Audi's. Zeg maar iemand in de Seat Leon Cupra, die rijdt zich ook van hun als een Audi RS4.
Dat geloof ik wel, maar ik kan me nog herinneren dat ik met de eerste generatie RS3 reed. En dat ik echt dacht, waarom trekt dit ding zoveel bekijks?
Ja.
Dat was een verhaal van collega Steven Vermeulen. We hadden ook een 1M Coupé.
Oh ja, weet ik nog, ja.
En dan reed je daarmee
en dan kan je
bijna niemand.
R,
ja. En dat je denkt van, maar dit is een 1M Coupé. Dit is echt, als je ook maar iets van benzine in je aandeel hebt zitten, dit was gewoon de auto, de verrassing van het jaar. Terwijl die RS3... Ja, die 5-cilinder was leuk, maar de rest van de auto waar die in zat...
Nee, dat is ook niet zo mijn...
Maar echt, mensen die je echt bijna de vangrail indrukken.
Was er geen TTRS die erbij zat trouwens?
Nou hebben we het over twee verschillende verhalen, denk ik. Want er is inderdaad ook wel eens een TT en een Cayman en en inderdaad iets van BMW geweest. Maar dit was volgens mij de 1M Coupé tegen de RS3. En echt dat ik verbaasd was. Waarom krijgt dit ding zo verschrikkelijk veel aandacht? Want zo bijzonder is hij niet.
Nou ja, ik kent ook in een R8 krijg ik meer aandacht in een Ferrari onderweg. Ja.
Bijzonder.
Ja, achter zegt en dan vooral Audi-rijders, maar het zijn nogal veel in Nederland op de.
Misschien dat het wel is. Dan heeft die Halo-car toch wel gewerkt.
Nou, maar dat heeft hij wel, ja. En dat wordt de tweede wel minder verkoopt dan de eerste, volgens mij. Hoewel, nu zit je ook bij succesvolle vloggers en zo. Begint toch ook weer naast alle Lamborghinis die ze hebben. De verdwaalde Audi R8 begin ik her en ook weer.
Hoeveel? Ik zit niet zo in dat wereldje. Daar zit jij beter in. Hoeveel van die vloggers rijden zeg maar elektrisch? Want ik zie heel vaak Urus'en voorbij komen, bijvoorbeeld.
Dat is een goede vraag. Ik vang er af en toe een glimp van op, hoor. Meer dan dat zou ik niet willen zeggen.
Dan zit je er alsnog meer in dan ik.
Ik vind het een interessante vraag. Of ik überhaupt...
Ik heb niet de indruk dat heel veel van...
Want Armin van... is geen vlogger, maar Armin van Buren reed wel een iPace, dacht ik.
Oh, dat zou
Jaguar
kunnen.
Natuurlijk als...
Dat zou kunnen. Maar ik heb het nu meer over echt die influencers.
Nee, dat is allemaal benzine. Allemaal heel veel Lambo's. Dat is echt, Lamborghini heeft daar in Nederland een boost van gehad. En Urus en Aventadors en Huracans.
Misschien ben ik dan toch een beetje een vlogger van binnen.
Ja. Je had altijd al in je. Nee, dat is echt bizar, hoor. Er zijn bijna geen Ferraris. Zo'n gozer heeft zo'n 458 speciale gekocht. Gebruik dan. Want die is niet verkrijgbaar. Maar verder zijn het echt zoveel Lambo's en Audi's. Dus Audi RS6 en de verdaalde R8, hè?
Nou, RS6 natuurlijk. Ja. Die vergeet
niet. Die volgens ook de nederrappers.
AMG's?
Wel, voor mij zijn Audi's populairder in die scene, hoor. De Audi RS. Niet voor niets Audi sportdealers die je nu krijgt en zo, die RS-modellen. Het is
bijna geen BMW M, hè?
Nee. Nee, dat leeft niet bij die...
Ik ken dat helemaal niet.
Maar Ferrari dus ook niet, hè? Nee. En Ferrari mikt er ook zelf niet op. Die hebben er niet zoveel mee. Ik bedoel, terwijl ik zeg dat Ferrari-clientele niet verder... qua uitstraling wereldwijd ook niet bepaald veel finesse heeft altijd. Moet ik even zicht zijn, hè? Ik bedoel...
Ik weet het niet.
Ik ben gek op de auto's, maar de klantenkringen zijn soms wel een beetje niet... Hè?
Ja.
Nou ja, ik bedoel, als jij een meeting van de Porsche Club of de Ferrari Club...
Ja, maar dat is
er zitten
ook
meer
wel...
hardcore autoliefhebbers bij de Porsche Club, zeg maar.
Ja, oké. Maar Porsche is wat dat betreft ook wel... Is een wat volkser merk dan Ferrari. Zou geen Cayman bouwen.
Nee, dat klopt. Maar laat ik het anders zeggen. Heel veel mensen die gewoon veel geld hebben... kopen dan gewoon een Ferrari omdat het Ferrari is. En mensen die een GT3 kopen... die kopen een Porsche GT3 omdat ze weten dat hij heel goed rijdt.
Ja, nee, dat is aan de andere kant...
Ferrari ook zo heel goed rijdt... wordt die daar door sommige mensen niet zo voor gekocht.
Nee, oké. Maar goed, ik vraag me ook een beetje af... hoeveel van de mensen die een GT3 kopen... kunnen ook echt de meerwaarde van de GT3... ten opzichte van een Carrera GTS... echt gebruiken, dat zijn er ook niet veel.
Nee, gebruik is één ding, maar wel voelen en weten. Want anders kopen ze gewoon een Cayenne Turbo S of een Panamera Turbo S, denk je niet? Van een, dan wel een Techart Panamera, weet je wel, dat soort dingen. Die kopen 9,5 Turbo dan eerder nog.
Ja, ik heb toch wel het idee dat er ook wel mensen zijn die een GT3 hebben, omdat het een GT3 is. Misschien dat het ook te maken heeft met
de motor. Kopen die dan niet de RS? Want dat is dan de dikste.
Nee, dat denk ik niet. Hmm. Mijn gevoel is dat die motor, het is echt die motor die het hem ook wel een beetje doet. Want ja. Het maakt herrie, het maakt heel veel toeren. En dat heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht op een bepaald slag mensen.
Maar anyway, en beurs algemeen, dat is de autoliefde komt wel weer terug bij de jongeren. Ook al is het voor dikke spul. Ik denk, ja, dat moet je toch als... Zelfs in de lokale gemeente heb je ineens een autofeest. Alle dealers zetten dan een auto op de markt, weet je wel. Dan kijken zoveel mensen naar. Ik denk, als die dealers dat ook kunnen inregelen, moet dat ook van importeurs er gewoon...
Ja, maar dan zetten ze op de markt. Dat kost niks, in principe.
Nee, maar dan moet het toch een plek zijn waar het niet zoveel kost, omdat... Van, ja, doe ja, er niet een beursgebouw binnenstad van Amsterdam, maar...
Nee, oké, de autorij is inderdaad niet de aangewezen plek. En wellicht dat voor Frankfurt ook wel geldt.
Nou, dat kan. En dan maak je dus nu een mobiliteitsbeurs van, dat je naar mobiliteitsoplossingen kan kijken. Ik denk, ja, wie gaat dat nou doen?
Gaat het dan ook de IMA heten? Want het staat voor internationale automobieluitstelling. Ja, ja. Dus als ze daar mobility uitstellen, dan...
Nou goed, ik ben bang dat een beetje de hond in de pot van... of de dood in, hoe noemen ze dat? Maar dat het is... daar komen mensen niet meer uit passie. Er zijn een paar die dan in iets voor de lease moet nodig hebben. En dat het lijkt mij... Ik ben benieuwd. Het lijkt mij dat het nooit een succes kan worden. Maar goed.
We gaan het zien.
Ja. Ik heb geen idee hoe ze qua tijd eigenlijk. Of zo lange Formule 1. Oh ja, nou, we lopen lekker uit. Dan gaan we maar even naar de vaste rubrieken. Als eerste de to-drive list. Daar is de vraag, welke auto hebben wij nog nooit gereden? Ondanks onze jaar in het vak wel die nog een keer graag zouden willen rijden. Ik noemde vorige keer de Rolls-Royce Ghost. Omdat ik eigenlijk een beetje de doelgroep ben. Behalve het geld. En ken die auto niet. Maar daarmee is deze keer jouw beurt.
Oké. Nou, omdat ik de vorige keer onaardige dingen heb gezegd over Hyundai, dacht ik, dan doe ik nu een Hyundai in de to-drive list in plaats van in de tegenvaller. Ik wil heel graag rijden met de i20N. En die komt niet naar Nederland.
Nee.
En dat vind ik heel jammer.
Ja,
ik want
ook.
De i30N, dat was voor een eerste hot hatch een fantastisch geslaagd apparaat.
Ja.
En toen dacht ik, nou, als je de learnings daaruit pakt en je stopt dat in een iets kleine verpakking met een iets beter bruikbaar vermogen op de openbare weg, dan krijg je een feestje. En toen kwam hij niet.
Ik vind het heel raar dat het niet komt. En dat is heel naïef, want ik kan zeggen BPM dit dat, maar als ik zag hoeveel i30N's ik stiekem nog in Nederland heb gezien op Nederlands kenteken, dat heeft toch wel redelijk verkocht. Het is ook een auto die kan je bij de dealer zetten om je brave i30 rijder of i30 wagon of zo. Hoe duur zou die worden dan, is de vraag. Hè?
Van, nou ja, ga een beetje uit van de Fiesta Estate, zal toch gauw 30.000 euro kosten.
Ja, maar dan... Het zijn wat dealers die willen wel in één, omdat bij het merk van kom op, weet je, het is ook een fabrieksvestiging. Het is niet zo dat een privébedrijf daar heel erg voor moet labben. Kom op, zeg. Doe gewoon vanuit Korea, geef ze dat budget. Je wil je merk pluggen als zijnde gaaf. Kijk eens, dit kunnen we met auto's. Het is ook niet dat je een van een raar V8-model neerzet. Ik vind het wel een faal dat ze niet gewoon die auto brengen.
Er was een tijd dat ze gewoon een Genesis naar Nederland haalden, weet je wel. Dat je dacht, oké, daar verkoop je daar helemaal.
Nee, maar van ook die i30N. Het is niet zo dat ze daar zoveel winst op maken. Die hebben ze naar Nederland wel gebracht om het merk omhoog te brengen.
Ja, en kennelijk
en dat was een enorm succes.
Ja, zeker, maar dat was voordat de Ioniq 5 er was. En nu is het gewoon Ioniq 5 voor, Ioniq 5 na. En dat is wat ze willen laden. Dat elektrische...
Dat zal het zijn.
Die voortrekkersrol op het gebied van elektrisch rijden.
En ze willen niks meer met sportiviteit qua imago of zo.
Nou, ik weet niet of ze niks meer met sportiviteit... maar in ieder geval niet als dat uit benzine komt. Nee, dat is een gepasseerd station. Dat menen ze bij Hyundai. En ik vind dat heel jammer.
Weet je wat dan de specs van die auto? Wat ligt daar voor motor in?
1.6 turbo met 200 pk.
Ja.
Weet je, het is gewoon... Dat bezig met hot hatch... dat is vaak in de praktijk... een van de leukste auto's om in te rijden.
Ja.
Omdat het is compact genoeg dat je op een dijkweggetje niet gelijk de hele strook asfalt nodig hebt. Je hebt voldoende vermogen om snel te zijn, maar niet zoveel dat je van 0 naar ontzegging van de rijbevoegdheid in 3 seconden. Dat is gewoon vaak het segment waar je in de praktijk het meeste lol mee hebt. En ik vind het heel jammer dat ze hem niet halen, maar hij staat dus wel nu heel hoog op de driver list. Want in de internationale media wordt er uiteraard wel mee gereden.
Ja.
En wat ik daar lees is veelbelovend.
Nou, dan moet het dus zijn om iets met Engels of Duitse platen of zo. Zeker met die auto nieuw is. Dit lijkt me nou een to-drive die toch nog wel enigszins ergens in moet vullen als we daar een keer...
Ik hoop het wel, maar in ieder geval wilde ik vast op dit podium gemeld hebben dat ik het heel jammer vind dat die niet via de officiële weg te rijden is. Want het is een auto waar ik erg naar uitkeek. Ja.
Ik vind ook dat ze hem gewoon wel hadden moeten brengen. En het blijkt meer uit dat mijn mening waarschijnlijk niet zo relevant is. Gaan we naar de tweede deel van onze rubrieken, de tegenvaller. Welke auto die wij reden, vonden we eigenlijk helemaal niks. En het kan zijn dat dat tegenviel, of kan er zijn dat we niks van hadden verwacht en dat inderdaad niks bleek. Dat maakt niet zoveel uit. De vorige keer had jij een opvallend nieuwe auto. Jij vakte inderdaad, zoals je net zei, de Hyundai Bayon af. Dan is deze week mijn beurt. En ik heb hem al een keer eerder genoemd dan de eerste generatie. Maar ik ga het toch nog een keer noemen. Ik reed over de A2 van de week Brabant Cruise Control. En toen haalde ik met 107 de huidige generatie Audi RS Q3 in.
Zo, hebben ze er even verkocht?
Blijkbaar.
Wauw.
Nederlands platen. En hij is beter dan de vorige, want die had echt, want het oude platform dat zoveel gewicht op de neus, dus sowieso ook de S3 was veel beter dan de vorige, die nog aardig was. Maar nog, ik zag hem rijden, ik denk, ik weet niet eens wat die kostte, ook wel zo'n ton zijn of zo. Wie geeft zoveel geld uit voor die auto? Dus hij is niet zo slecht als vorige, maar ik begrijp gewoon niet dat je die auto koopt in Nederland.
Zoals je zelf heel treffend wel eens hebt gezegd, ik snap wel dat fabrikanten het maken, want het verkoopt, maar ik snap niet dat mensen het kopen.
Nee, en dat ik hem dan een keer heb gereden en daar precies een mening over vorm van, nou, hij is natuurlijk beter dan de vorige. Maar dan zie ik hem en denk, het is ook niet, kijk, hij bestaat niet in SQ3, dat snap ik er nog. Je wil gewoon een dikke, dus je wil lekker hoog zitten, je wil een beetje potente motor, een beetje. Maar zo'n RS, dat is zoveel overkill qua motor en vermogen en dan in zo'n type auto. Terwijl een RSQ8 snap ik nog wel, hè, want dat is nou van nog imposant en dik en je kan ook mee op vakantie en je wil gewoon 600 pk klaar. Maar RSQ3 is zo krap en zo.
Ja.
Ik begrijp echt gewoon echt geen bal van.
Ja, die 5-cilinder denk ik.
Ja, maar neem dan een RS3.
Ja, maar ja, je wil een SUV.
Ja, ik nee.
Volgens mij hebben we dit gesprek wel eens gehad, maar dan omgekeerd. Dat jij het mij ging uitleggen. Maar
maar in hogere segmenten. Maar bij een T-Roc R is er nog. Die is iets meer balans, zeg maar. Misschien is dat naïef, maar dit vond ik echt. Ik wou even nog een keer. Maar het is niet mijn kandidaat, want ik heb hem al een keer genoemd.
Oh, het wordt nog erger.
Ja, nee. Nou, ik wou zeggen, want daar, dat vind ik dus echt. Het is wel het soort van overlap. Ik heb hem vaak gezien als droomauto. Dat mensen vinden het helemaal de bom en schelp. Maar ik vind dus echt helemaal niks. De Mercedes G63 AMG. Of tegenwoordig Mercedes AMG G63.
De huidige of de vorige?
Maakt me niet uit.
Oké, want het maakt dan wel een verschil.
Nou, dat is niet waar. De huidige heb ik niet gereden.
Oké.
Maar dus de uitgaande en de G55 hebben ook een keer een blokje gedaan. Zei het in de GTC. Ik reed dat. Ik vind het echt de meest onzinnige, debiele auto die er is. Ik vind het echt helemaal niks. Het ding wil totaal niet. Als je harder dan 50 gaat, je neemt een bocht, dan remt de elektronen je af, want je mag niet harder dan 40. Dus je hebt dan 580 pk, maar je mag een bocht om, dan gebruik je 40 pk en schijt te hard. Het zwaartepunt is zo. Het heeft ook niks meer te maken met een X5M of whatever. Of desnoods een GLE 63 Coupé. Dat wil ik dan nog wel van.
Dat zijn echte SUV's en een G-klasse is een echte terreinwagen.
Ja, en dat maakt het onzinnig met zo'n motor en dan 23 wielen. En dit is echt flut gewoon.
Ja, het rijdt voor geen meter. Nee. Maar dat geldt ook een beetje voor de Defender.
En niet al. Ja, die heb je ook met V8. Hè. Ik ben benieuwd hoe dat dan rijdt. Maar en niet alles in het leven hoeft nut te hebben. Het mag ook een beetje mooi zijn. Maar dit is onzinnig.
En een G65 dan? Met V12? Is dat dan nog
nee,
erger?
Nee, die is goed. Nee, die mag wel. Nee, die is goed. Nee, dat is top. Ja. Nee, man. Ja, ga toch weg. Die is echt voor oliesheiks die gewoon omdat het kan. En opnieuw, Mercedes het maakte. Als iemand zeggen van, we maken het niet. Een oliesheik biedt 4 ton. Oké, hoeveel wil je er hebben? Hier is die. Ja, zou het ook doen, weet je. Als van de fabrikant vind ik het prima. En dat dan oliesheiks, die zijn toch al gestoord en te veel geld van doe ook maar. Maar de mensen in Nederland, ja, zo'n G, AMG, dat is echt wel super dik. Dat echt, nee man, het rijdt voor geen meter.
Nee, maar ja, het ziet er wel tof uit, hè?
Nou, dat, ja.
Ja, vinden sommige mensen.
Ja, dat is dan in de IFTB holder, zwa. Maar het rijdt echt gewoon slecht.
Dus eigenlijk is een G63 een beetje de Fiat 500 onder de power SUV's. Ja, ziet er leuk uit.
Ik kan weinig tegen de redenering inbrengen. Maar goed, de Fiat 500 stond ook niet voor niets op deze lijst.
Nee, exact. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik heb er niks mee, maar het is ook denk ik een beetje tijdsgeest. Je kunt er niet omheen. Als je een G63 hebt, dan ga je opvallen. En mensen gaan zien dat je een hele dure, hele snelle, hele luidruchtige auto hebt. En dat heeft
de meest foute Rolex onder de automobiel dingen.
Ja, daar komt het wel een beetje op. Ja. Ja. Ik heb er zelf ook helemaal niks mee, want het rijdt inderdaad echt voor geen meter. De nieuwe heb ik niet als AMG gereden. Ja, heb ik wel als AMG gereden trouwens. Is beter.
Ik heb trouwens wel gereden. Dus ik denk inderdaad, hij is inderdaad beter dan die vorige.
Ja. Maar goed, dat zegt heel veel over de vorige. Ja. En ik
koop zou dan, en dat ik zal adviseren, koop dan een GLE Coupé AMG. 63, als je dan, weet je wel, dat makes more sense. En dat zegt vooral veel over de G. Maar dat zie ik het nut nog meer van in.
Ja, koop dan de X5M.
Ja, dan heb ik eigenlijk liever de Audi RS Q8.
Ja?
Ja, die heeft mij ook test gewonnen van de X5.
Ja, iedereen maakt fouten, Roy.
Nee, echt, de X5 heb ik liever de diesel, gek genoeg. Die komt meer. Ja.
Oh, nou wordt het weer een hele gevaarlijke discussie. Daar gaan die comments weer.
Wat ik zei, nou, dat, ik weet niet, wat ik toen heb gezegd. Als ik moet kiezen tussen een X5 diesel of een Q8 diesel, dan zeg ik, doe mij maar de X5. Maar als ik moet kiezen tussen X5 en een RS Q8, heb ik liever de RS Q8.
Oké. Ik denk dat ik van alle genoemde auto's liever de X5 M50i heb. Dat is gewoon een sweet spot, wat mij betreft. Dikke V8 benzine, maar niet...
Ja, er zit wat in. Ik vind die diesel ook wel aardig die hiermee. Maar die, daar kan ik nog in komen, inderdaad. Maar van de dikke versies, die X5M die was iets te bewegelijk. Het was een hoge auto, dan klopt die RSQ8 meer. Op het circuit zal de X5M zijn sneller zijn.
Ja.
Maar openbare weg is de RSQ8 is wat prettiger om het vermogen kwijt te kunnen.
Ja.
Zeg maar. Goed. Dan hebben we ook nog introducties die weer rap beginnen toe te nemen.
Doen we dat ook nog?
Zo ga jij naar de 911 GTS.
Ja. Nou, daar hoeven we eigenlijk niks over uit te leggen. Nee. Dat is eigenlijk de 911 Carrera S met alle opties die iedereen toch al aankrijgt.
Ja, en 10 pk erbij of zo.
Ja, en zwarte wielen.
Ja.
Maar gelukkig kun je hem ook zonder zwarte wielen.
Waar moet je naartoe?
In Italië.
Oh, leuk.
Op een geheime locatie. Ik mag nog niet zeggen waar.
Oh, leuk. Iets met circuit, mag je wel zeggen?
Omdat de locatie waar die onthuld wordt, daar zit nog een embargo op.
Op de locatie?
Ja.
Oké.
Okay. Spannend.
Nou, komen we voor een podcast op terug. Dan ga ik rijden met de nieuwe DS4. Waar ik in die zin wel benieuwd naar ben. Want de eerste DS4 is weer een tijdje terug. Dan zat er eigenlijk een tijdje niks tussenin in dat segment. En die was eigenlijk plankhard.
Ja, dat was eigenlijk, DS4. Dat was eigenlijk best wel een matige auto.
Ja, dat is een van mijn grootste fouten. Want ik zei dat hij heel goed reed, omdat ik hem gewoon veel te sportief reed. En dat kon hij wel. Maar eigenlijk was hij over drempels en zo, was hij gewoon niet te harde.
Maar ik hoorde niet dat hij was een RSQ achter laten winnen van de X5M. Dus of dat nou weer een van je grootste fouten.
Sta ik nog steeds achter. Nee, sta ik nog steeds achter. Maar die DS4 heb ik toen intro een beetje iets veel de hemel in geprezen. Goed, we maken allemaal eens fouten.
Dat was raar, hè? Want die DS3 was echt heel geslaagd.
Dat is het.
En de DS5 was, nou oké, dat was in ieder geval heel onderscheidend, zeg maar.
Ja, maar
en die DS4 was heel raar.
Dat klopt, maar die DS5 is ook niet goed qua onderstel.
Nee,
die was
zeker niet.
Te hard,
nee.
Maar dan wel deinerig.
Ja.
Dus dat was, dat en dat god voor die DS4 eigenlijk ook wel. Dat was minder deinerig, maar wel nog veel harder. Terwijl we hebben een Citroën C5 Aircross duurtesten gehad. En dat vond ik de beste Citroën die ik ooit gereden heb. En dat is geen hoge bar om maar dat was echt gewoon een fijne auto. Dus kunnen het wel een beetje in dat segment. En ik ben benieuwd wat ze nou met die DS hebben gedaan. Hoe comfortabel en of sportief die dan wordt.
Nou ja,
dus...
het nieuwe platform van PSA, dat modulaire platform, dat geeft in ieder geval hoop. Want over het algemeen, de auto's die erop staan, rijden best wel oké. Okay.
En ik vind de introductie dat leuk als ik geen idee heb wat ik kan verwachten. En bij deze DS4 heb ik geen idee wat ik kan verwachten.
Nee, nou ja, dat maakt het spannend.
Ja, dus lees snel. En dan gaat Mark Klaver gaat nog naar de onthulling van een nieuwe Maserati. De Grecale,
Grecale. Mag ook nog niks over zeggen.
Oké, okay, nou dan wachten we dat even af.
Want we weten er ook niet zoveel over. Nee.
Maar er komt dus veel nieuws aan, wat ongetwijfeld toch een beetje met IA te maken heeft. Dan naar dingen die we al in de garage hebben staan. We hebben een Audi Q4 e-tron.
Ja.
Ben ik eigenlijk ook best wel benieuwd naar.
Maar
het lijkt me een belangrijke auto.
Ja, dat zou je denken. Maar ik denk dat deze niet zo heel erg hard gaat scoren. Want het is allemaal wel heel erg Skoda Enyaq, waar je in zit. Maar dan voor, dat zijn 10.000 euro meer.
Ja, maar is dat niet de basis van een Audi R3 door de eeuwen heen die heel goed gedaan is?
Ja, zeker. Alleen dan had je nog wel vaak...
of een Audi Q3, om dat te noemen.
Ja, om maar eens een auto te noemen. Het verschil in interieurbeleving tussen een Audi A3 en een Skoda Octavia Seat Leon is groter dan in deze Q4 e-tron, vind ik. Er zijn toch wel wat dingetjes waarvan die ding, als je de deur ontgrendelt, klinkt allemaal wel erg hard.
Dus een Enyaq is stiekem ook van binnen.
Best mooi.
Is een hele mooie, goede auto, ja.
En ik moet wel zeggen, de Q4 is mooier van binnen en heel fijn. Je hebt een volwaardig digitaal instrumentarium in plaats van alleen maar een heel klein schermpje met de snelheid erop.
Ja.
Dit is gewoon echt een volwaardig instrumentarium met gewoon een boordcomputer en eventueel navigatiekaart als je het zou willen. Dus er zit wel weer een meerwaarde in. Maar kan... Ja, nee.
Nou, ben benieuwd. Jij gaat hem testen tegen een Mercedes EQA.
Ja.
Die heb ik trouwens ook niet gereden. Is,
ik ook niet. Ik laat me verrassen. Dit is ook, ik ben echt heel benieuwd. In de basis denk ik dat de Q4 een voorsprong heeft. Want het is natuurlijk wel echt een dedicated elektrisch platform. En de EQA is natuurlijk een verbouwde GLA. En over het algemeen leert de ervaring dat als je het vanaf de grond af aan ontwikkelt, dat het toch net wat beter gaat rijden.
Met de uitzondering van de Kia e-Niro, die toch...
Ja, maar die won van de ID3, maar niet op basis van zijn onderstel.
Oké, maar is goed. Het is ook overigens de uitzondering op de regel, hoor. Ik ben het met je eens.
Dus
maar...
ik ben benieuwd. Ik laat me verrast.
En die staat gek nog even dubbel in, maar ik noem maar één keer, heb ik een Kia X-Seat, want we hebben een Citroën C4 duurtester. En de C4 is niet meer wat die vroeger was. Dat is ook een soort crossover / SUV. Die zou hem eigenlijk zo C4 Aircross kunnen noemen. Dus dat, alleen dat al vind ik best wel opvallend.
Ja.
En we hebben eigenlijk alleen maar de introductie gedaan van de elektrische C4. En wij hebben gewoon een benzine duurtester.
Oh.
Dus zelfs de fotograaf als zijn baas zegt, nou, het is lang geleden dat ik een auto heb getest waar geen stekker meer aan te pas komt. Want allebei ja. Gewoon die Kia was gewoon een 1 liter. Die staat op 1.4, maar het is een 1.0 geworden. En ja, de C4 is gewoon een bekende 1.2 3-cilinder turbo.
Ja.
Dus een ouderwets brave consumentistisch benzinetestje.
Ja. Nou, ik zit in 2 bezig met hot hatches met gewoon een benzinemotor. Of tenminste, daar heb ik net in gezeten.
Serieus, kijk, hot hatches, wat heb ik gemist? Mazda 2 met 90 pk.
Sorry, zijn hot hatches. Ik zei bezig met hatchbacks.
Met oh, je zei ongeluk. Ik dacht dat het sarcasme
nee,
was.
Nee. Ja, was sarcasme.
Ja.
Nee, gewoon hele modale benzinemotoren in bezig met hatchbacks. Is lekker. Is
ja.
Echt lekker.
Nou, ze zijn zo licht, hè, ineens. Ja. Na al het elektrospul. Dat,
en het parkeert zo lekker makkelijk.
Ja.
Dat is ook wel heel fijn. En stiekem zo'n bezig met hatchback. Ja, tenzij je 2 kinderen hebt, weet je wel. Je moet 2 kinderwagens mee en nou ja, jonggezin, alles ja, erbij komt. Dan heb je er misschien net tekort aan. Maar dit, ja, je hebt er in principe voldoende aan. Je
kunt het is van binnen, ik zeg de grootste stap binnen autosegment is altijd van de fiets naar het A-segment, zeg maar. En daarna is het eigenlijk de grootste stap van A naar B-segment. Ja. Want van B-segment omhoog wordt het alleen maar wat ruimer en wat luxer. Maar de huidige B-segment auto's zijn echt al top.
Ja.
Nee, ook iets als de i20 of zo, zo ruim met die 1.0 is hartstikke super.
Ja, die staat tegenover de Mazda 2.
Ja, en, die heb je ook net. Oh, dus is dat ook die mild hybrid motor? Die 1.0, ja.
Ja.
Ja. Ja, vind ik een fijn blok, vind ik dat, voor die klasse. Oké. Gaan we zo afsluiten, maar heb jij dan nog vraag voor de luisteraar? Die heb je eigenlijk al een beetje genoemd.
Ja, ik wou zeggen, dat herhalen. Ik ben wel benieuwd of mensen dat nationalistisch gevoel hebben bij een Grand Prix in Zandvoort.
Is het extra leuk dat het in Zandvoort is?
Voegt het wat toe of hebben jullie zoiets van...
TV is tv en maakt me niet uit.
Precies.
Oké, laat het weten in de comments. Dan voor we afsluiten nog, ik merk aan de podcastcijfers dat we sinds een week of eigenlijk een podcast of 3-4 wel een grote groep nieuwe luisteraars erbij lijkt te hebben. Dus leuk dat jullie er zijn. En om alle trouwe fans te belonen die het iedere keer tot het einde volhouden van onze podcast, wat nu alweer krap 55 minuten is, wil ik even 2 leuke prijzen weggeven die ik nog heb liggen. Ik heb een heel mooi bouwpakket, dus ouderwets zeg maar, met lijm en onderdelen, van een klassieke Rolls-Royce Phantom Mark 1. Liggen van, ik geloof, Matchbox, als ik me niet vergis, hoewel die zijn vooral voor modelauto's, maar dit is dan een bouwpakket. En ik heb een leuk, best hoogwaardig BMW kwartetspel. Nog liggen. Dat soort spullen die komen wel eens binnen. En het is vooral leuk om daar lezers, of niet vooral luisteraars, mee blij te maken. Dus wil jij graag een van deze dingen hebben dat je aanspreekt? Stuur even een mailtje naar outweek@outweek.nl ter attentie van Roy Kleiwecht en de podcast. En laat even weten waarom je ze wil hebben. En dan kies ik een winnaar uit en dan stuur ik het naar je op. Dus dat. Dank voor het luisteren. Laat vooral een review achter als je luistert via Apple Podcast of iTunes. En tot de volgende keer. Dag!
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, top. Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.